15% flexibele schil moet voldoende zijn. Maar heel veel bedrijven hebben helemaal die flexibiliteit niet nodig.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn om te ondernemen met Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Dat geldt ook voor heel veel directeuren bij bedrijven. Die zitten 20 tot 40 jaar bij hetzelfde bedrijf. En waarom zouden mensen die heel weinig verdienen, of al minder verdienen, niet ook dat vaste contract kunnen krijgen? Dat is echt pure onzin.
Co-host is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met politici. Wat maken zij waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluff? De gast vandaag Mariette Patijn, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En we gaan het hebben over de toekomst van de arbeidsmarkt.
Welkom.
Dank.
De arbeidsmarkt gaat jou aan het hart. Je bent nu politicus voor GroenLinks PvdA. Je hebt natuurlijk bij de vakbond gewerkt. Toen jij zelf een tiener was en de arbeidsmarkt nog een toekomstig ding was voor jou. Was er toen ook een thema, die toekomst van de arbeidsmarkt? Wat speelde dat toen?
Nou, als tiener was ik daar niet mee bezig. Dat kwam ook pas later. Maar ik denk als twintiger was de arbeidsmarkt in mijn tijd was echt heel krap. Heel moeilijk om op te komen. En er was veel werkloosheid. Dus dat was toen wel een ding, ja.
En wat waren toen de ontwikkelingen? Er was dus werkloosheid. Speelde technologie en automatisering misschien in die tijd een rol?
Of dat kwam pas wat later, in de jaren 90.
En was er toen zorgen over?
Dat was in de jaren 90. Toen was ik al vakbondsbestuurder. Mm-hmm. En toen hebben we wel gezien dat er veel werk verloren ging.
Wat was je eerste baantje?
Secretaresse bij de FNV. Oh, ik heb altijd bij de FNV gewerkt, tijdje bij de arbeidsinspectie en toen Kamerlid.
Als jij toen naar die arbeidsmarkt keek, waar ging het over?
Nee, wat natuurlijk een belangrijk ding was het akkoord van Wassenaar, wat in de jaren 80 is afgesloten. Toen was het net zo'n beetje volwassen aan het worden. En dat heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt in de periode daarna. En met de ATV-dagen, de 36-uurige werkweek. Maar ook jarenlange nullijnen, waar we nu nog last van hebben, vind ik.
En als jij nu dan naar die arbeidsmarkt kijkt, hè, wat zijn dan nu de hete thema's? Zijn dat nog steeds dezelfde dingen? Of denk je, nou...
Nee, voor mij is nu het grootste thema eigenlijk de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dus nog maar 56% van de mensen heeft een vast contract. Mm-hmm. Die werkt. Dat is echt heel erg weinig. Dat was toen echt niet zo. Er was een flexibele schil van 7-8% bij een bedrijf. En dat was het wel. Mm-hmm. Dus het is nu veel heftiger. En de impact voor heel veel mensen is daarvan heel groot. Want dat maakt dat allemaal mensen überhaupt niet rond kunnen komen van het inkomen wat ze verdienen met werken.
Dus je zou weer een beetje terug willen naar de tijd dat mensen weer gewoon een vaste baan hadden?
Ja,
is dat een beetje
dat klinkt heel, heel ouderwets. Hè? Dus
beetje
het
wel.
Terug willen, ja. Maar het idee dat flexibiliteit leuk is voor mensen zelf is echt pure onzin. Als je een vaste baan hebt, kan je... En ik weet niet of jullie vaste banen hebben. Nou, misschien als zelfstandige, maar we zien heel veel mensen met flexcontracten, uitzendcontracten. Jongeren die geen huizen kopen, die kinderen krijgen, uitstellen. Puur ook omdat ze die zekerheid niet krijgen en dus ook geen hypotheek kunnen krijgen van een vaste baan. En de mooiste uitspraak die ik ooit hoorde was van een 30-jarige en die zei ik wil nou wel eens een keer gewoon een vast contract. En al die werkgevers die denken dat ik daar niet vanaf kan, daar kan ik binnen een maand vanaf. Dus ik ben hartstikke flexibel. Ik heb keurig mijn maand op zich termijn.
Nou, Pascal, de werkgevers zullen moeten gaan wennen aan de mensen weer in vaste dienst. Kijk, daar zijn de werkgevers ook zo enthousiast over?
Nou, ik denk dat de werkgevers de bekende splitsing tussen baanzekerheid of werkzekerheid, dat onze achterban meer ziet in werkzekerheid. Inderdaad, dat je meer doet aan begeleiding van dat mensen kunnen blijven werken. Maar niet zozeer dat er per se een vaste baan hoeft te zijn. Dat inderdaad mensen wel die flexibiliteit hebben om te kiezen voor of ze wel of niet zich willen. Ja, inderdaad, de tijd omdat je nog 20 jaar, denk ik, ergens bij werkte, dat die wel voorbij is, ja.
Ja, maar dat is altijd de tegenverhaal wat erbij gaat. 20 jaar, er is helemaal niemand die 20 jaar een vaste baan heeft. Maar het idee van dat vaste contract is dat je de tijd hebt om rustig rond te kijken als je iets anders wil. Maar dat je vooral ook zeker weet dat je morgen wel een inkomen hebt. En dat is een groot verschil. Het idee dat mensen nog 20, 40 jaar ergens werken, dat is niet zo. Overigens, hier in dit gebouw, we zitten nu bij VNO. Ik heb veel onderhandeld met mensen. Die zaten hier allemaal 20 tot 40 jaar bij VNO. En dat geldt ook voor heel veel directeuren bij bedrijven. Die zitten 20 tot 40 jaar bij datzelfde bedrijf. En waarom zouden mensen die heel weinig verdienen, of al minder verdienen, niet ook dat vaste contract kunnen krijgen? Dat is echt pure onzin.
Maar Pascal, jij noemt nu een verschil tussen baanzekerheid en werkzekerheid. Dan moet je even uitleggen, want ik snap dat niet zo goed.
Nou, bij werkzekerheid gaat het vooral over dat je ook als werknemer en werkgevers elkaar afspreekt dat je inderdaad niet zal maar zeggen, zonder werk komt te zitten, maar dat je wel kunt schuiven. Kijk, de wereld verandert natuurlijk heel snel. Dus je kunt je voorstellen dat je, nou ja, jij was zelf secretaresse. Dat zijn van die banen die bijvoorbeeld nu onder druk zouden kunnen komen te staan door AI. Dat je daar niet door ingehaald wordt door de wereld, maar dat je dan ook, ja, door opleidingen die ook de werkgever kan verzorgen, dat je dan kunt doorstromen naar een nieuwe manier van werken. Maar het hoeft dan niet dezelfde baan te zijn. Dat kan dan wel dat je blijft werken.
Ah, oké. Okay, maar dan
dat je uitgangspunt is.
Maar dat vergt ook een beetje een soort actieve houding van werkgevers. Zeker. Om die mensen te begeleiden. Dat er een soort open cultuur is waarin
opleiden.
Je kan.
Ja, ja.
Maar dat klinkt toch niet zo heel erg gek?
Nee, kijk, op zich was dat natuurlijk. Ik vind een goed voorbeeld, secretaresse. Toen ik secretaresse werd, kwam de computer. Ik was dus nog aan de typemachine aan de slag. En toen zei iedereen ook dat werk stopt. Het ontwikkelt zich. En iedereen ontwikkelt altijd mee. En dat gaat ook vrij vanzelf. En dan komt er een cursus bij. En dus dat loopt ook wel zo. Dus het is niet een soort guillotine die zegt, hier hou ze op de ene baan en dan begint de andere. Maar het gaat altijd vrij fluïde. En volgens mij werkt de arbeidsmarkt ook goed zo. Maar het grote probleem is nu dat er met allerlei argumenten over regeldruk, heet dat dan vaak, gezegd wordt, wij kunnen geen vaste contracten meer bieden. Ook in deze krappe arbeidsmarkt, wat best heel raar is.
Maar jij zei net, als je de statistieken bekijkt, vroeger hadden we nog geen 10% van de mensen was dan de flexibele schil bij bedrijven. En nu is het iets meer dan de helft. Die statistieken die veranderen misschien ook constant. Wat zou dan een ideale wereld zijn voor jou? Wanneer denk je van, dit is een soort flexibele schil waar de bedrijven het mee zouden moeten kunnen doen. En dit biedt genoeg vastigheid voor de mensen die een contract willen hebben. Wat zou dan voor jou een goede uitkomst zijn?
Nou, als ik het absoluut zeg, zou ik zeggen 15% flexibele schil moet voldoende zijn. Je hebt natuurlijk bedrijven die iets gevoeliger zijn voor toppen en dalen. Maar heel veel bedrijven hebben helemaal die flexibiliteit niet nodig. Ik vind het meest schokkende, vind ik bijvoorbeeld, zowel in de vleesindustrie, hè, dus het zijn ook laagbetaalde banen, als in de logistiek. Daar is 80% flexibel. Daar zitten dus allemaal uitzendkrachten. Veel arbeidsmigranten ook. Mm-hmm. Maar het is bizar. Dat is gewoon continu werk. Dus altijd iemand nodig. Er zijn roosters die ze vast hebben. En ze hebben wat pieken. Hè, zeker met pakjes bezorgen. Rond Sinterklaas of zo. Maar dit is bizar. Dat daar zo ontzettend veel mensen in onzekerheid zitten. En ook per dag in onzekerheid zitten. Over hoeveel uur ze mogen werken. Ik vind het raar.
Ja, dit zijn die uitwassen waar iedereen het eigenlijk wel over eens is. Hè? Maar als je dan een stapje terug gaat. Pascal, die 15% flexibele schil, dat zou volgens Marjet genoeg kunnen zijn. Dus van alle mensen die luisteren, de bedrijven die nu luisteren, die zouden het daarmee moeten doen. Denk je dat ze nu dat beamen en heel enthousiast zeggen?
Ja, dat weet ik. Ik denk dat zou ik een achterbanraadpleging moeten doen. Ik heb de percentages niet bij de hand. Maar inderdaad, wat onze gast ook zegt, sommige bedrijven hebben wat meer schil nodig dan de ander. Ik denk dat ook voor bedrijven handig is om die flexibiliteit te kunnen houden. Ik weet niet of dat een vaste percentage is dat je dat moet opleggen. Ik denk dat per bedrijf ook verschilt, hè? Of je daar mee kan werken. Dat is wat ik wilde zeggen. Die flexibiliteit bij bedrijven is ook belangrijk. Dat ze soms met een grote, soms met een kleinere schil werken.
Ik vraag me altijd af of dan het probleem die flexibele schil is, of flex versus vast, of gewoon het uitbuiten van mensen. Dat staat toch misschien een beetje los van elkaar. Dat als mensen flexibel willen werken of flexibel leven willen leiden, maar ze worden gewoon normaal betaald en ze worden niet uitgebuit, dan is er toch niks aan de hand. Het gaat toch meer om het feit dat mensen worden uitgebuit.
Ja, je hebt categorieën van flex. Hè? Je hebt mensen die helemaal aan de onderkant zitten. Dat is geen uitbuiting, dat is gewoon juridisch mogelijk. Mm-hmm. Waarbij je per dag te horen krijgt of je mag werken of niet. Dat is heel onzeker. Toeslagen, gedoe, vaak mensen met minimumloon. Nou. Dus dat is echt een probleem op de arbeidsmarkt. Binnen de juridische kaders zit waar het kan. En daar moet gewoon stoppen.
Nou.
En dat zouden bedrijven ook niet moeten willen. En toch doen ze het. Dus dat vind ik een hele rare. Dus überhaupt, ik zou zeggen, dat soort bedrijvigheid, wat doen we daar eigenlijk nog mee? Want daar zitten heel veel arbeidsmigranten. We hebben ook andere problemen in Nederland. Bijvoorbeeld de problemen voor dakloosheid van die arbeidsmigranten. Dus dat is het enige deel. Dus dat grenst tegen wat je gevoelsmatig uitbuiting noemt, maar wat gewoon juridisch mag in Nederland. Ja. Maar dan heb je nog een heleboel andere dingen. En dat gaat over de allerlei juridische vormen van flexibiliteit. Dat gaat over jaarcontracten of over oproepcontracten of over ZZP. En daar zit een enkeling in die wenst. ZZP'ers, hè, zul je vaak zien, zeggen die hebben die wens wel. Daar zit overigens ook een andere kant aan. Want er zijn ook heel veel werkgevers die zeggen, in de zorg of in het onderwijs, zeggen, ja, maar wij willen eigenlijk heel liever niet met ZZP'ers werken. Maar de huidige arbeidsmarkt dwingt ons om genoegen te nemen met iemand die als ZZP'er komt. Daar is die handhaving belangrijk voor. Dan heb je al die andere vormen van flexibiliteit. En ik durf te beweren dat een heel groot deel van de flexibiliteit die in arbeidsovereenkomsten zit, dus niet ZZP, maar al die andere vormen, dat die helemaal niet gewenst is vanuit het perspectief van werknemers.
Dus het is onvrijwillig.
Is onvrijwillig, hooguit die student die zegt, ik vind het lekker om een oproepcontract te hebben. Maar dat is echt maar een klein deel van de arbeidsmarkt.
Nu snap ik dat bedrijven natuurlijk zeggen van, ja jongens, maar wij hebben gewoon wel heel veel flexibiliteit nodig. Want als we al die mensen contracten gaan geven en de mensen worden ziek, mensen belanden in burn-outs. Nou, je kent al die verhalen natuurlijk wel. Het kost gewoon heel veel geld en wij moeten flexibel zijn, want anders redden wij het niet. Hoe kun je die bedrijven een beetje tegemoetkomen om hun business te runnen? En die mensen ook de zekerheid te geven die ze volgens jou willen hebben.
Ja, ik ga eerst heel hard zijn. En dat heeft niets te maken dat ik ondernemers niet hun ondernemerschap gun. Maar arbeid kost geld. Als iemand arbeid en werk levert aan jou, dan ben jij werkgever en heb jij ook te zorgen dat mensen kunnen leven van het geld dat zij verdienen bij jou. Dat kan op dit moment niet. We moeten met eindeloos veel toeslagen bijspringen om te zorgen dat mensen kunnen leven van hun inkomen. Dat is heel raar. Dat vind ik echt bizar. En ik ben eigenlijk best wel hard. Als je een auto koopt, moet je gewoon de prijs betalen die het kost. En dat geldt eigenlijk ook voor arbeid. En dat gebeurt op dit moment niet. Dus arbeid wordt, naar mijn idee, te laag betaald. En dat betekent dus ook dat bedrijven zullen zijn die het dan niet meer redden. Als ze gewoon vaste contracten moeten betalen, als ze gewoon de prijs van de arbeid moeten betalen, dan gaan ze het niet redden.
Dan klopt je businessmodel dus gewoon niet, zeg jij.
Nou, ik ben best wel van proberen om bedrijven in stand te houden. Maar vanuit, nou nogmaals, vanuit deze plek waar we nu zitten met elkaar, vind ik het raar dat er niet gezegd wordt, als je geen bestaansrecht hebt, en dus de kosten van je bedrijf niet kunt financieren, dan heb je geen bestaansrecht, ja. Zo hard is het dan ook.
Oeh.
Ja, ik wil het heel eventjes hebben over, want in dit verband wordt vaak naar Denemarken gekeken. Hè? Dat hebben we over tussen flex en vast. Dat heet flex security, geloof ik. Waarin ook meer de nadruk ligt op inderdaad dat je er dus voor zorgt dat je van werk naar werk kunt gaan. En dat het sociale vangnet is daar beter schijnt. Is zoiets voor Nederland ook haalbaar, denk je?
Ja, dat is ook niet helemaal ideaal. Maar daar hebben mensen in ieder geval niet zoveel variatie in contract. Hè? Dus dan krijg je gewoon een contract en dan ben je gewoon in dienst.
Het is makkelijker om
mensen te ontslaan. Maar dan moeten ze wel van werk naar werk geholpen worden. Dus daar zit een overgang in.
Wat vind je van zoiets?
Nou, het is in ieder geval een stuk beter dan wat we hier nu op dit moment hebben. Maar ik vind, kijk, hier wordt heel veel geklaagd over de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte. Daar moet je ook gewoon mensen doorbetalen als ze ziek zijn. Het is niet zo dat je zo'n man mag ontslaan op de eerste dag dat ze ziek zijn en ook niet op de tweede. En dat is een van de dingen waarvan ik denk dat kan opgelost worden als er solidariteit bij werkgevers onderling zou ontstaan. Ik hou van dat woord, dus ik noem het vaak. Want op het moment dat je zegt, nou, je houdt mensen wel gewoon in dienst, maar er wordt, je krijgt een soort uitkering van het UWV voor die mensen om ze in dienst te houden, om ze door te kunnen betalen, zodat je ze ook kunt vervangen. En die premie daarvoor wordt gezamenlijk door alle werkgevers opgebracht in solidariteit. Dus ook de grote werkgevers doen daarin mee. Dan heb je een veel stabieler en voorspelbaar uitgavenpatroon. Ik denk dat dat een hele belangrijke zou zijn. En dan zou je kunnen zeggen, nou, eerste half jaar betaal je gewoon zelf door. En dus dat gaat vaak ook over iemand die een keer griep heeft en zo. Dat zijn ook niet de problemen. En na dat half jaar, als mensen echt langdurig ziek zijn, dan gaat dat model in dat je dus een vergoeding krijgt. Dat soort oplossingen zouden veel beter zijn dan alsmaar blijven zoeken naar, ik neem mensen niet in vaste dienst en ik wil niet het gezamenlijk regelen. Ik denk dat niemand wil dat iemand die ziek wordt niet gewoon een inkomen heeft. Dus dat moet je wel regelen met elkaar. Dat is ook de bedoeling daarvan. Maar ik denk dat het heel erg zou helpen als er iets meer solidariteit onder werkgevers zou zijn onderling.
Jij komt met het klassieke PvdA-verhaal eigenlijk. Ja. En ik had nu ook niet anders verwacht van iemand die jarenlang bij de vakbond gewerkt heeft. Je zei net van, ja, misschien ben ik wel ouderwets.
Ja, ik ben heel blij om ouderwets te zijn. En het wordt ook een beetje afgedaan als joh, sneu en achterhaald. Maar in deze onzekere wereld is zekerheid een van de belangrijkste dingen waar mensen naar op zoek zijn. In allerlei vormen. Hè. Zekerheid van huisvesting, nou, die is niet te krijgen op dit moment. Zekerheid van gezin, zekerheid van buurt. Hè. Dus ook het verlangen naar vroeger is heel groot. Mij gaat het helemaal niet over het verlangen naar vroeger. Vroeger was dan helemaal niet alles beter. En was er ook gewoon veel werkloosheid. En was er ook ellende. En ik ben blij met de vrijheid en de progressieve omgeving waarin ik kan leven. Ik wil daar helemaal niet naar terug. Alhoewel ik een fantastisch leven had. Maar de kern is... zekerheid begint bij zekerheid op die arbeidsmarkt. Plus dat ik vind dat de cohesie in Nederland behoorlijk aan het verdwijnen is. En juist die werkvloer, waar je een beetje stabiliteit hebt, geeft die cohesie. En die is echt aan het verdwijnen. Op plekken waar zoveel flexibiliteit is, zie je geen cohesie meer.
Maar dan heb je werkgevers en werknemers nodig die met elkaar in overleg zijn. Die dat met elkaar bespreken. Dat de werknemers zich veilig en vrij voelen om misschien te mopperen over hun werk. En te zeggen van, hey, als jij mij helpt om naar een andere baan te verkassen. Of naar ander werk te verhuizen, zoals Pascal net omschreef. Dan moeten die in gesprek gaan. Dan moeten misschien de bonden en de werkgevers een goede relatie hebben. En dan moet de politiek dat misschien faciliteren. Maar dat speelt dan allemaal niet zo. Dat loopt allemaal niet zo lekker nu dan eigenlijk, toch?
Je hebt altijd periodes dat het wat minder loopt. En het loopt op dit moment heel erg veel minder. Dat komt ook misschien wel omdat er niet meer zo gekeken wordt. Hè, van jullie moeten met een voorstel komen. Er wordt overal gezegd, nou dan regelen wij het wel in de politiek. Ik ben daar geen voorstander van. Want dat kunnen wij helemaal niet. Wij kunnen niet op de tekentafel uitdenken hoe de economie eruit moet komen te zien. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat die gesprekken wel gevoerd worden. En ik even de andere kant. Er zijn ook heel veel werkgevers die het fantastisch doen. Hè? Die dit allemaal wel doen. Bij wie het ook goed loopt. En die gewoon hun werkgeverschap heel serieus invullen.
Ja, die nemen we mee. Dit ligt eruit, de rest knippen we eruit. Mag ik wel even nog vragen? Want ik wil even de overstap maken naar AI. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat als de loonkosten die zouden kunnen gaan stijgen. Hè? Het is sowieso lastig om mensen te vinden. AI gaat een veel grotere rol spelen daarin.
De technologisering van de samenleving.
Ja, de technologisering. Ja. Wat heeft dat voor gevolgen voor de arbeidsmarkt?
Ja, dat weet toch niemand nog?
Nee,
dat is niet te overzien.
Geen glazenbol.
Nee, jij wel? Ja. Nee, dus ik denk dat in de kern is dat het niet...
Zie je als een bedreiging, laat ik het zo vragen.
Nee, ik denk dat als een verrijking kan gezien worden in heel veel gevallen. Daar zullen dingen veranderen. En ik denk dat daar waar dingen veranderen, dat het overleg tussen werkgevers en werknemers heel belangrijk is. Dus dat er goed gekeken wordt, hoe ga je dat nou regelen? En ik in de jaren 90 hebben we een hele grote automatiseringsgolf gehad. Toen stonden mensen in de fabrieken gewoon aan de productielijn. En die verhuisden eigenlijk allemaal naar de operator room, waar ze computers moesten gaan bedienen. Die mensen zijn voor een heel groot deel niet ontslagen. Wij hadden toen als vakbonden de eis geen mens de poort uit. Dat gebeurde ook, mensen werden omgeschoold. En dat liep ook goed. En nee, mensen zijn allemaal VAPRO B, VAPRO C, VAPRO D zelfs. Dat is bijna HBO-niveau geschoold geraakt op de werkvloer. En dat kan dus ook heel goed.
Ja.
Dus dat is dat fluïde ontwikkelen van die banen. Ja. En dat zul je ook zien. En ik denk dat het ook een mooi instrument is. Ik vind het best handig om ChatGPT af en toe te gebruiken.
Ja, gebruik je het zelf ook?
Nee, soms krijg je van die rapporten die heel erg dik zijn. En dan kan je vragen of een samenvatting gemaakt kan worden. Kan je even scannen en dan kan je daarna het rapport met die ogen lezen. Dat is echt makkelijker om te lezen.
Ik heb wel eens een keer een hoogleraar gesproken die zei, als het gaat over robots of AI-systemen die onze banen inpikken. Hij zei gewoon van, joh, de minister-president zou in de toekomst best wel eens uit een doosje kunnen komen. Zo omschreef hij dat wel eens een beetje zo. Van als je een AI-systeem voedt met een ideologisch pakket, dan zou dat misschien wel een heel goed Kamerlid kunnen zijn.
Ja, nou, misschien in sommige gevallen zal het ook wel beter werken. Ik durf het niet te zeggen, ik weet het niet. Ik denk dat...
Je wil dat ze namen noemt.
Ja. Ik denk dat in het algemeen in alle banen geldt, dat de menselijke maat ontzettend belangrijk blijft.
Heb jij daar een rol als politicus, de menselijke maat? We bespraken in de vorige aflevering het fenomeen dat in het sollicitatieproces kandidaten AI gebruiken om brieven te schrijven en cv's te maken. Vervolgens gaat de HR-bureau of de recruiter, die gaat AI gebruiken om dat te beoordelen. Oftewel AI beoordeelt of AI Je weet dus helemaal niks over je kandidaat. En je weet menselijke maat. Heeft de politiek daar een rol om dat te bewaken? Of om dat op een of andere manier te verankeren?
Nou, eigenlijk zie je in een aantal van de schandalen die we hebben gezien. Hè, waarbij ook gewoon AI een rol speelde bij de selectie van waar gaan we fraudeonderzoek doen. Dat het ontzettend belangrijk is om de menselijke maat te bewaken. Dus ja, zeker, dat is heel erg belangrijk. Maar dat geldt echt op alle plekken. AI mag je niet zijn gang laten gaan als een automatisme van dat komt het wel goed. Je moet altijd blijven kijken met je eigen gevoel. En misschien niet per se je hersens, maar vooral je hart.
Ja, maar is daar dan een rol van de politiek? Want ik sprak hierover een keertje met Barbara Katman. Collega van jou?
Ja, die weet er heel veel vanaf.
Die zei van, de politiek loopt vaak als een soort ziek paard achter die ontwikkeling aan. Ja. En dat kan ook bijna niet anders, want die technologie die ontwikkelt zich razendsnel. En achteraf gaan we dan gaan we merken waar dan de problemen komen en waar we misschien grenzen moeten stellen. Merk je dat ook?
In dat soort gevallen, wat ik net een voorbeeld noemde, ik denk dat het goed is om na te denken van wat. En dus dat organisaties en bedrijven, maar ook de politiek blijft nadenken. Wat kan er allemaal met AI mogelijk in de toekomst? En welk deel is dan wat we heel scherp op moeten zijn, omdat het in de uitvoering bijvoorbeeld mensen raakt? Maar ook de kwaliteit van producten. Als je in de voedingsindustrie volledig vaart op AI en je weet niet meer of je voedselveiligheid helemaal goed is, dan kan het fout gaan. Terwijl aan de andere kant die voedselveiligheid misschien wel beter gegarandeerd is door AI. Dus ja, het is een zegen. Maar soms, dat klinkt wel een beetje christelijk. Maar
mag je hoor. ik wil eigenlijk nog even terug naar de mens. Hè? Want in de nieuwe arbeidsmarkt wordt er veel over gesproken dat we werknemers in niet zozeer moeten beoordelen op de cijfers die ze op hun diploma hebben staan. Maar meer naar wat ze zijn als persoon, als een skill, zoals dat heet. Vind je dat ook een goede manier? Dus meer om te kijken van waar pas je bij en wat zijn meer je menselijke karakters, je eigenschappen, dan dat je een 5 hebt op rekenen of zo?
Ja, ik krijg altijd van het woord skills sowieso een beetje kriebel. Maar
vind ik echt vaardigheden.
Nee, ja, maar ook gewoon zo. Het is een beetje hipperig zo. Van dat, je moet, zie, ik ben echt heel ouderwets.
Mag niet hip zijn.
Nee, maar daar gaat het niet om. Maar het is meer van, je krijgt geen grip op van wat is het precies. Ik denk dat ervaring heel erg meespeelt. Dat het heel erg belangrijk is van wat voor levenservaring ook. Hè, en hoe staan mensen in het leven? Natuurlijk speelt dat mee. Maar uiteindelijk wil je ook dat mensen dat kunnen. Ik heb zelf nooit diploma's gehaald. Dus je kunt het ook leren in het loop van je leven.
En je bent er wel aardig teruggekomen, toch?
Ja. Dus
goede
dus
skills.
Ja, goede skills. Dat is denk ik de kern.
Maar zoals jij het ervaren hebt, vind je niet dat ook misschien de toekomst meer kan zijn?
Dus
meer
ik zou het iedereen gunnen om het daar niet zo op. Dat alleen maar om cijfers draait. Ik denk, ik zie mijn kinderen die wel studeren, zie ik echt ook hard ploeteren om te zorgen dat ze goede cijfers halen. Ik vind dat de druk daarop best wel hoog ligt. En de ruimte om je te ontwikkelen als mens, die vind ik ook heel erg belangrijk. Dus dat is, skills zijn daarin zeker belangrijk. Want als je niet met elkaar kunt omgaan, dan kun je ook niet meer kritisch kijken naar die AI waar we het ook over hadden.
Ja.
Je bent best wel streng ook voor de bedrijven, zei je net. Van ja, als je het niet kan betalen, die vaste contracten, dan is misschien je verdienmodel niet goed. Als je moet terugvallen op flexibiliteit, die feitelijk gewoon uitbuiting is, dan zit je gewoon niet goed in je verdienmodel. We kijken natuurlijk vaak naar de politiek. Wat verlang je eigenlijk gewoon van de werknemers en de mensen die naar banen zoeken? Wat is je kritische geluid naar hun om zichzelf klaar te stomen voor die arbeidsmarkt van de toekomst? Want het gaat allemaal natuurlijk niet vanzelf, hè?
Nee, ik, om te beginnen verlang ik dat ze lid worden van de vakbond.
Ja.
Maar nee hoor. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je bezig blijft. En dat je ook op tijd denkt van ik vind mijn werk niet meer leuk. Dus als je die ruimte hebt om dat te kunnen zeggen, want dat geldt niet voor iedereen, maar dat je op tijd bedenkt, ik vind het niet meer leuk, en dan zelf ook iets gaat ondernemen. Want vaak is het te laat om met goede energie iets anders te gaan doen als je achterover zit en van, nou ja, nog even. Ik ben op mijn 56e Kamerlid geworden. Had ik zelf ook niet meer verwacht hoor. Maar ik vind het hartstikke leuk. Het is heel erg leuk om op welke leeftijd je ook zit nog eens iets anders te doen. En dat is ook de moeite. Ik heb lang bij de FNV gewerkt, maar elke keer op een andere plek. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Zorg dat je blijft nadenken. Als ik echt niet meer op mijn plek zit, dan moet ik gewoon iets anders gaan doen. En daar zul je zelf ook initiatief in moeten nemen. Dus ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen om werk te blijven houden, ook in de toekomst.
Dus ga staan waar je voor staat en school jezelf om. Wacht niet tot er allemaal kansen op je afkomen. Creëer het zelf en handen uit de mouwen bijna. Zo.
Ja, en aan de andere kant, en dat hoor ik ook wel, dat veel jonge mensen vaak na 3 jaar zeggen van ik ga weer weg. Zijn ze bijna net ingewerkt volgens sommige bedrijven en die vertrekken dan alweer. Ik denk ook, heb ook een beetje geduld en zorg dat je jezelf ontwikkelt. Dus het is een soort combinatie. Het idee van 20 jaar is al lang niet meer. Maar heel veel jongeren zeggen 3 jaar is eigenlijk al een mijl te lang. En volgens mij is dat ook niet goed voor je eigen ontwikkeling. Maar ook niet goed voor die bedrijven. Want die hebben ook ervaring nodig.
Wat is eigenlijk goed werkgeverschap in die nieuwe wereld, in die toekomstige arbeidsmarkt? Jij vertelde in het voorgesprek, goed werkgeverschap.
Op die manier, hè?
Ja, ze moet gelijk.
Ik keek er ook zo bij, hè?
Oké, maar vertel het maar dan.
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als je naar werkgeverschap kijkt, dat je zorgt dat de arbeidsomstandigheden goed zijn waaronder mensen werken. Dat je de arbeidsvoorwaarden op orde hebt, zodat mensen kunnen leven van het geld wat ze verdienen. En dat je in gesprek blijft met mensen. Dat je zorgt dat de werksfeer op de werkvloer goed is. Dat je zorgt dat je mensen vasthoudt omdat ze het leuk hebben bij jou en niet wegjaagt omdat ze het niet leuk vinden.
Ja, je wijst nu naar mij, begrijp ik heel goed. Maar lees in Forum Magazine, staat er allemaal in. We zijn het daarmee eens natuurlijk. Ja, nee, zeker. In die zin dat je zeker goed werkgever let ook op zijn werknemers natuurlijk. En dat zorgt ook voor opleidingen. Maar ook inderdaad dat het de werkplek een veilige plek is. Dat soort zaken vinden wij natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja.
Heb je er een beetje zin in die toekomst?
Ik denk dat het heel spannend is, maar ik vind het wel griezelig. Ik maak me wel zorgen over de wereld, hè, zeg maar. Wat er is oorlog. En waar we het over vrede en veiligheid hebben, hebben we het steeds meer over oorlog en vrede. En dat vind ik. Ik heb in een vreedzame wereld ben ik opgegroeid. En ik zou het eigenlijk iedereen gunnen om dat te hebben. Dus dat vind ik, die onzekerheid, die gun ik niemand. En oorlog is verschrikkelijk. Dus dat maakt wel dat ik vaak een knoop in mijn buik heb.
Dat is natuurlijk het grote geopolitieke verhaal. Ja. Als je wat meer kijkt naar die arbeidsmarkt. We hadden het er net over, hè? Die technologisering, AI komt erop af. Jij vindt flex vast ongeveer het belangrijkste thema wat er nu speelt. Als je nu na een paar jaren Kamerlidmaatschap daarnaar kijkt. En als mens, als privé mens. Ja. Heb je er zin in? Heb je er zin in?
Ja, klinkt het niet zo. Ik ben heel optimistisch mens, dus ik denk dat het goed gaat komen. En ik denk dat als het goed werkgeverschap en natuurlijk ook het goed werknemerschap goed ingevuld wordt, dan ga je die veranderingen gewoon met elkaar op een goede manier doormaken.
Heb je er een beetje zin in, Pascal?
Ik heb wel zin in, ja. Ja hoor, ja. Volgens mij gaat het wel mooi worden. Ik ben ook wel voorstander van AI. Voor mij kunnen we dan de arbeidsproductiviteit ook wel mee omhoog krijgen. Dus ik zie het wel zitten, ja.
Wow. Jij? Ja, over een paar jaar zit hier gewoon een AI-robot.
Met een AI-robot. Wij worden ook een AI-robot, of niet?
De host en de co-host, dat zijn AI's.
Wie luisteren dan nog?
En, ja, inderdaad, AI-luisteraars.
En onze gasten die sturen gewoon hun vertegenwoordiging naar ons toe. En wij kunnen dan met z'n drietjes gaan kijken hoe die robots een podcast aan het
opnemen
zijn.
Lekker op het terrasje ons laten bedienen door iemand die AI aangestuurd wordt.
Ik heb er wel zin in. Ik geloof wel dat we wel een leuke tijd tegemoet gaan eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook wel optimistisch.
Ik ook.
De laatste vraag waar ik eigenlijk altijd een beetje mee zit is, we hadden het aan het begin van deze podcast over die toekomst die in jouw tijd minder snel leek te veranderen als dat die nu aan het veranderen is. Hoe gaan we onze jeugd, onze jongeren klaarstomen voor die arbeidsmarkt van de toekomst waarvan we nog niet eens weten hoe die eruit ziet?
Nou, door ze gewoon de basisvaardigheid bij te brengen. Ik denk dat het echt gewoon, want je laat mensen en kinderen ook gewoon mensen en kinderen zijn. En zorg dat ze leren spelen, leren omgaan met elkaar. En leren. En daar zullen talen belangrijk in zijn. Maar het gaat er ook om dat je weet hoe je hersens moet gebruiken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Kunnen jouw kinderen hun hersens een beetje gebruiken op school?
Ja.
Ja.
Hij kijkt best wel trots nu, hè?
Ze gaan het terugluisteren. En dan stel je voor dat ik nee zou zeggen.
Zijn ze een beetje handig met die nieuwe technologie?
Ja, denk het wel. Ja.
Stuur jij ze met een gerust hart de arbeidsmarkt op?
Ik stuur ze over een paar jaar, want dat duurt nog eventjes, die arbeidsmarkt op. Ja, ja, met een gerust hart.
Marjette Partijn, dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Jullie ook bedankt.
En als onze luisteraars al die andere leuke podcasts willen terugluisteren, Pascal, waar moeten ze dan zijn?
En dat willen ze. Zeker, dat kunnen ze zijn bij hun eigen favoriete podcast-app of kijken bij ons op opinieblad.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.